Dank u wel, voorzitter.
Dames en heren, wacht even. Ik open even de vergadering. Ik verzoek iedereen op zijn plaats te gaan zitten. En dan geef ik even de wethouder het woord om even een korte mededeling te doen voorafgaande aan de discussie.
Ja, dank u wel, voorzitter, voor dit mogelijke ongewone startpunt van een commissievergadering. Maar we vonden het toch noodzakelijk om vooraf even aan te geven dat wij deze verordening hebben laten toetsen door de cliëntenraad rond zijn onderbanken. En dat er een reactie binnen is, maar dat het ons niet meer gelukt is om die op dermate korte termijn tot u te krijgen. Dus ik zal u die reactie even voor willen lezen, dan heeft u daar in ieder geval kennis van. En aansluitend zal die via de griffie uiteraard bij u terechtkomen. Geacht college gemeenteraad, de cliëntenraad Brunsum Onderbanken heeft geen inhoudelijke bezwaren tegen de bovenmelde verordening en kan dus een positief advies afgeven. Op een tweede vraag die wij in overleg met de cliëntenraad hebben gesteld, op een vraag van een fractie aangaande een extra sanctie bij fysiek geweld, heeft de cliëntenraad Brunsum Onderbanken het volgende aangegeven. In het overleg met uw wethouder is de volgende vraag aanvullend aan de orde gekomen. Kan de cliëntenraad instemmen met een aanpassing in die zin bij fysiek geweld tegen de medewerkers van East Bol de sanctie aangepast wordt naar 2 maanden 100% korten? Daarop geeft de cliëntenraad aan, ook hierop kan de cliëntenraad een positief antwoord geven. Hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hij ligt hier, dus u kunt hem op waarheid checken. En wil ik de voorzitter danken voor de korte intermezzo.
Dank u wel, dan gaan we over naar de commissie. Wie mag het woord geven over agenda punt 4, de verordeningen? De heer Lespaar, wie nog meer? Oké, dan loop ik gewoon het rondje af. Meneer Lespaar.
Voorzitter, het is een dik pak. Het is ook een technisch iets. Maar goed, we hebben de afgelopen maanden wat stoeipartijen gehad. En sommige dingen zie ik niet terug. Ik heb wat algemene vragen en ik stel die nu. En dan hoef ik ze straks... Ik bedoel, je kunt het ook bij de jaarverslag doen, maar ik hoor wel wat thuis hoor. Allereerst termijnen waarmee gewerkt wordt. Landelijk heb ik begrepen een 8 weken termijn. En daarna kun je iemand in gebreken stellen. Ik zag vandaag weer een brief van East Bol. Normaal hebben we 6 weken. Maar we hebben het druk en dan tellen we er maar 4 weken bijvoorbeeld bij. Nou, dat zijn dan 10 weken. Dat is 2 weken langer dan die 8 weken termijn. Dus eerst al eens de termijnen die niet in deze verordeningen staan. Maar dat is gewoon, dat zijn verordeningen. Soms moet East Bol reageren. En wat is de termijn die nu gehanteerd mag worden en nog gehanteerd wordt? Het tweede, ik had eigenlijk van u begrepen dat er vandaag een premiestuk zou zijn. U heeft toen bij de langdurigheidstoeslag nogal hardop gezegd dat er een premiestuk was. En daar konden mensen weer tekorten mee terugverdienen. Ik zie het er niet bij. Algemene vraag is of de East Bol in het vervolg van de belastingen ook stukjes tekst kan voorinvullen. Van op dat mensen die langdurig in een uitkering zitten nog altijd blanco kaarten krijgen. Volgens mij kun je daar al een heleboel stukken op invullen en ook om een kwijtschelding. Of doorgeven aan de GBAD dat dat ook om een kwijtschelding komt. Maar dat is gewoon een technische vraag. Ik zag dat de belastingen het ook deed.
Meneer Spaal, wil u die laatste vraag even herhalen? Want is,
of je vanuit de East Bol voor klanten die wat langer afhankelijk zijn van East Bol een stukje service kunt verlenen door aanvragen met betrekking tot bijzondere bijstand en de kaarten die de stuk tekst al kunt voorinvullen. Zoals de belastingen dat tegenwoordig ook doet, die vullen al in wat je verdient. Dat waren wat algemene vragen. Dan op de verordeningen zelf. Ja, cliëntenraad, dat hebben we net gehoord, dus dat is goed. Wat ik opvallend vind, dat is bij de IOAZ, dat je naar Maastricht moet. Ik vind dat een slechte service en ik vraag me ook af hoe mensen dat moeten weten. Komen ze dan hier aan het loket worden, zou je zeggen, pak je een enkeltje naar Maastricht of hoe gaat zoiets? Het viel me op, vond het een vreemde zaak, ik denk van ja, kan dat hier niet afgewekt worden. Dan stelt u voor bij cliëntenparticipatie en ter inzagelegging van 6 naar 4 weken te gaan. Ik bedoel, als ISD Bol stuur je een brief naar de mensen, je houdt er rekening mee, dit is 6, maar maak er maar 10 van. En als we dan iets ter inzage leggen, dan zeggen we, ja, 6 is normaal, maar laten wij er maar 4 van maken. Bladzijde 3 van 5 staat dat. Vreemd, en ik vraag me ook af of dat wettelijk kan, dat je in één keer, als je iets ter inspraak legt, korter dan neerlegt. Maar het waarom wordt mij ook niet duidelijk daarvan. Dan moet ik even, nou, dan bedank voor het verschil maatregelverordening WWB en IOAW. Ik denk dat dat prima staatjes zijn. Ik hoop de volgende keer als we verordeningen krijgen dat je ook gewoon dik gedrukt krijgt wat nu de wijziging is. Dat is toch een omvangrijk pakket. Het is ook soms technisch, maar als je nou gewoon de dik gedrukte ziet, dan weet je ook wat gewijzigd is. En dan weet je ook als raad waar moet je op letten, want nu moet je wel alle letters nalezen. Verschillen, reïntegratieverordening, doet u dat keurig trouwens. Alleen dan staat bij artikel nieuwe verordening, bol, nieuwe verordening. In de nieuwe verordening staat dat het college premies kan verstrekken. Ja, wij hebben besloten dat de premies verstrekt worden. Dat hebben we onlangs in de raad gehad. Dus ik snap die tekst niet, waarom zit die verordening dan niet bij? Want dat hebben we gewoon besloten. We hebben besloten die te ophogen. En als je dan toch alles nieuw maakt, waarom doe je dat niet in één keer goed? Dan staat er bij datzelfde overzicht verschillen. Toeslagenverordening WWB, tweede stukje, toeslagen 21 en 2 jaar. Toeslagen voor 21 en 22 is geschrapt in verband met de wei. Geldt dat in andere parkstadsteden ook? Is dat dan eenduidig beleid of zit er verschil in beleid? De reïntegratieverordening intergemeentelijke sociale dienst. Dat zijn 20 pagina's. Op 2 van 21 lijkt me sterk wat er staat. Artikel 2, lid 2. Uitgesloten van de participatie zijn personen met een gezin. Ze komen hoger dan 150%. We hebben net een verordening aangenomen dat mensen nog tot 110% met dienst in aanraking komen. En hier staat 150%. En dat tegen een bezuiniging in dat hele pakket. Dat lijkt me toch. Maar goed, u legt het me dadelijk uit. Op bladzijde 4 van 21 van diezelfde nota, daar ben ik verbaasd, er staat steeds kan. Dan staat het dagelijks bestuur kan. Daar denk ik, heb ik niet veel aan als raad. U legt mij iets voor, dus technisch, we stemmen er straks mee in, maar dan weet ik nog niet of het gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur kan nadere regels vaststellen in zaken het werken met behoud van een uitkering. Nou, wanneer toetsen wij het dan? Artikel 6, werkstage. Het dagelijks bestuur kan belanghebbende werkstagegericht. Het dagelijks bestuur kan nadere regels vaststellen in verband met de werkstage. Ja, als je dat opschrijft, is dat dan vragen voor een carte blanche of zeg u dat stuk hebben we nog niet af, dat krijgen we nog. Bij artikel 9 wordt dat wat meer politiek. Het dagelijks bestuur kan aan belangstellenden een voorziening aanbieden in de vorm van een persoonsgebonden reïntegratiebudget. Dat is een flinke politieke discussie hier geweest om dat mogelijk te maken. Af te wijken van de aanbestedingskost en de hutspot om juist mensen te voorzien in een persoonlijke integratiebudget, zoals dat ook bij het werk UWV gebeurt. En nu is het in één keer wat kan. Dan wist ik dus, wanneer heb je daar recht op en hoe zit dat dan? Wie bepaalt dat dan? Artikel 10, kinderopvang, daar heeft die lid 2. Daar zeggen we beperken dat tot 12 jaar. Hoe doe je dat dan met gehandicapte kinderen, is mijn vraag. Dus een soort hardheidsclausule of zoiets is die er ook. Of kinderen die extra zorg behoeven. Premies, de staat weer, het dagelijks bestuur kan, terwijl wij toch ja, van u weten dat er een premieregeling zou komen en ook voor een stukje premieregeling hebben aangenomen. Dus die, ik weet niet of dat nog foute tekst is of zo. Dan is het bij verplichtingen, en dat is pagina 5 van 21 voor de belanghebbenden. Belanghebbende die doordagse bestuur voorziening, zoals bedoeld in artikelen 4 tot en met 13, en dus dan aangeboden krijgt, is verplicht hiervan gebruik te maken. Maar dan wil ik verwijzen naar het agendapunt wat we net hebben gehad, maatwerkers. En ik zou, ja, misschien mag er wat meer kruisbestuiving tussen ISD-Bol en de BMO plaatsvinden. Vandaag ben ik weer bij iemand geweest die kreeg hetzelfde traject aangeboden als we die vorig jaar beroep had tegen aangetekend. Dat beroep is ook toegewezen en een jaar later krijgt hij weer hetzelfde traject aangeboden. Zonder enige vorm van motivatie, terwijl hij zelf twee alternatieven bedacht had en daar heeft hij nooit commentaar op gekregen. Als dat zo is, dat iemand een traject voor jou uitzoekt waar je niet geschikt voor bent. Ik zal maar zeggen taxichauffeur, maar je hebt geen rijbewijs. En dan staat hier, is verplicht. Ja, het staat er nog steeds in. Dat is geen maatwerk. En ooit is gezegd dat ook bij ISD-Bol maatwerk verricht zou worden. En juist op het reïntegratiebudget, heb ik begrepen, wordt door het Rijk flink gekort. Daar moeten we spaarzamer mee omgaan. En dan kan het nog steeds voorkomen dat iemand het zesde traject krijgt. Ik ben daar verbaasd over. Artikel 15 is dan weer keurig. Hè. Daar staat, we kijken naar de omstandigheden en mogelijkheden. Maar dat is wel het slotartikel. zou ermee beginnen. En mijn vraag is daar hoe. Want u kunt staat er. Maar ja, als je wat kunt, wil dat niet zeggen dat je het moet. Het budgetplafond. In hoeverre maken we ons daar wat wijs? Artikel 16. We voeren een budgetplafond in. Maar artikel 2 staat dan ook. Je kunt niet enkel afgewezen worden op het bereiken van dat budgetplafond. In hoeverre is dat nou een hard artikel of hoe sterk staat dat erin als softie? Nou ja, reïntegratieverordening is de volgende. Er is een toelichtingsblad bij. En pagina 8 van 21 is dat dan. Daar staat inderdaad wel dat we maatwerk moeten leveren. Maar ja, hoe doe je dat als je je cliënt niet kent? Want de vaste caseworkers zijn er niet meer. Dus wie levert nou de goede informatie in, zodat je ook het maximale uit de mensen kunt halen? Wat betreft alleenstaande ouders zie ik dat, dus bladzijde 9 van 21, de regels worden aangescherpt. En de vraag is hoe zich dat verhoudt uiteindelijk weer tot de budgetten die je aan jeugdzorg kwijt bent. Dus de vraag is meer van, wordt dat ook maatwerk verenigd in de zin niet dat iedereen, maar dat je ook gaat kijken van de zorg voor kinderen is ook wat waard. Ja, dan bij bladzijde 10 van 21, algemeen geaccepteerde arbeid. Werk gaat boven inkomen, dat klopt. Maar mag ik daar ook een stukje maatwerk verwachten als iemand aan allerlei reïntegratietrajecten heeft meegedaan, zijn MBO 2 heeft, zoals hij dat nu zegt, of een HBO-diploma? Betekent dat we gewoon zeggen, ja, bij de HAGO is een baantje van 20 uur, het zal en het moet? Of houden we ook nog een beetje rekening met duurzame arbeid? Dan staat er bij ontheffingen, bladzijde 11 van 21, volgens mij is dat in strijd met beleid wat we vorige maand hebben afgesproken over reïntegratiebeleid. Over ontheffingen, dat is alinea 2, voor personen tussen de 18 en 65 wordt het niet wenselijk geacht om groepen uit te sluiten. Volgens mij hebben we een maand geleden een beleidsnota vastgesteld waarin we zeggen, ho, 1, mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, dat doen we actief. En voor de rest kijken we naar mensen die zichzelf aanbieden. Maar daarmee zeggen we ook de B en C, of in ieder geval de C-categorie, laten we met rust. Volgens mij hebben we pas een maand geleden afgesproken. Bladzijde 12 en 21, van belang bij de uiteindelijke keuze voor een traject is een actieve opstelling van de belanghebbende, erg eenzijdig. Er staat niks in over de inspanningen die het reïntegratiebedrijf op wie ze die bol moet doen. Dat lijkt me erg eenzijdig. Bladzijde 13 van 21, in de wetgeving is opgenomen participatiebudget ook kan worden ingezet voor 16 en 17-jarigen. Ik weet dat het zo is in de wei, maar de vraag is waarom er dan nog steeds een thuiszitterslijst bij VSV circuleert waarmee niets gebeurt, anders dan dat jongeren van die leeftijd thuis zitten, niet naar school gaan en daar is dan een registratie van. Met andere woorden, is dit nog een beleidsinstrument wat we nog moeten doorontwikkelen of wat alleen technisch is of gaan we dat ook inzetten? Dan heeft u een paar verordeningen in Parkstad gemaakt, afstemmingsverordeningen. Mijn vraag is hoe het nu zit. En dan snap ik niet zo goed dat wij als ESD Bol een andere werkwijze sinds kort hanteren bij jongerenloket. Het jongerenloket zorgt voor een sluitende aanpak van werkloosheid, daginvulling enzovoort. De hele loopt daarmee voorop in het land en krijgt er veel pluimen voor. En nu is ESD Bol sinds een maand volgt een andere route. Wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor baanbrekend werk, het project Schulden en Jongeren? En wie en waarom is die keuze gemaakt? Waarom wijken wij daar af van wat andere gemeentes doen? Reïntegratie ten slotte. Is het ook zo dat we nu eindelijk eens een maximum aan trajecten gaan stellen? Want dat dachten wij als politiek. Of gaat de carousel door? Dus krijgen mensen toch weer het zesde, het zevende en het achtste traject. En dat is het in eerste instantie. En het zijn heel veel regelingen, dus ook heel veel vragen.
Dank u wel, dan geef ik het woord aan de heer Krobu. Oh nee, mevrouw Krobu, sorry.
Ik wilde een vraag stellen aan de hand van een praktijkvoorbeeld, gewoon om een beetje duidelijkheid te krijgen. En dan heb ik het over aanspraak op ondersteuning in de wet investering jongeren. Als ik bijvoorbeeld een stevige jongen heb van 16 jaar, die werkt al bij een groenteman. En die wil daarbij nog een diploma halen, bijvoorbeeld een middenstandsdiploma of een detailhandeldiploma. Wie betaalt dat dan? Wordt dat dan door de wie betaald? Of moet de groenteman dat betalen? Of moet die jongeman dat zelf betalen? Een jongen van 16 is nog leerplichtig. En wat als die jongen bijvoorbeeld 18 jaar zou zijn? Wie moet het dan betalen?
Dank u wel. Dank u wel, D66.
Ik had nog een vraag over de reïntegratieverordening. En daar heb ik dus die verschillen heb ik dan gepakt, trouwens ook wel een fijn document. En er stond dus bij dat bij de oude verordening werden de premies expliciet genoemd. En dan zag je dat bij de nieuwe verordening staat dat het college de premies kan verstrekken. En dat deze dan in de beleidsregels uitgewerkt worden. Is er dan voor de gemeente Brunssum een beleidsvrijheid in de premies? Of is daar iets over vastgesteld? En hoe ver, als dat zo is, als er een beleidsvrijheid is, hoe ver reikt die dan? En waarom is er eigenlijk in die nieuwe verordening voor gekozen? Dan de volgende vraag. Bij die nieuwe verordening staat het college, dus ik neem aan dat het eenduidig is dat er een afwijking dan is van onderbanken en van Landgraaf. Dus daar had ik even graag geweten waarom dat daarvoor gekozen is. Dat was mijn vraag.
CDA nog vragen? Nee? Meneer Gillissen?
Ja, voorzitter. Op bladzijde 3 van 5 van de oplegnotitie staat bij punt 2 in de tweede alinea. Aangezien ISD Bol de IOAZ en de BBZ heeft uitbesteed aan de gemeente Maastricht, is de afstemmingsverordening IOAZ, het Parkstadmodel dus, niet overgenomen. De vraag is, waarom is dat Parkstadmodel van de afstemmingsverordening niet overgenomen? Even verder in die alinea staat, de afstemmingsverordening IOAZ is dan ook uniform aan de afstemmingsverordening IOAZ van de gemeente Maastricht. De vraag, ja, die lijkt iets op de vorige, waarom is die verordening uniform gemaakt aan die van Maastricht? Aansluitende vraag, vervalt daardoor het Parkstadmodel alleen, nu of definitief? Bij punt 3 wordt gesproken, en die vraag is al, of die opmerking daarover is al eens door het pak gepleegd. Er wordt gesproken over 6 weken ter inzage leggen en even verderop over 4 weken. De vraag is, kan het zomaar dat als beleidsvoornemend 6 weken ter inzage moeten liggen, deze termijn zomaar na 4 weken kan worden teruggebracht? Dat zijn voorlopig de vragen.
BCD niet, Borger? Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals u weet, of eigenlijk iedereen weet hier, is vorig jaar is er een actie gestart, landelijk handen af van de hulpverleners. Als je ziet dat er door het ministerie van Binnenlandse Zaken een rapport is gemaakt naar aanleiding van een enquête, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld bestuurders, en dan heb ik het over burgemeesters en wethouders, die bevraagd zijn 50% met agressie te maken krijgen. Dat het ook doorslaat naar raadsleden en ook naar medewerkers van gemeentes, provincies. Lijsborg is een voorstander om die landelijke lijn door te trekken. En wij vragen dan ook of iedereen ermee akkoord kan gaan. Dat een aantal verordeningen, er wordt gesproken over, even loeren, zeer ernstige misdragingen. En die zeer ernstige misdragingen, die worden in puntje 3 iedere keer in die verordening, worden die genoemd onder A en B. Wij wouden daar een C aan toevoegen en dan bij B weghalen. Fysiek geweld gericht op personen en de strafmaat die erop staat, de sanctie verdubbelen van 50% naar 100%. Ik denk dat je daarmee als bestuurder een signaal afgeeft naar je medewerkers, dat je in ieder geval achter je medewerkers staat en dat ook de mensen van de medewerkers van de gemeente Brunssum en met name ISD Bol af moeten blijven.
Dank u wel. Partij van de Arbeid. VVD.
Ja. Ik heb nog een vraag. In het voortraject afgelopen dagen hebben wij vragen gesteld over BBZ en IOZ. Ook zoals een aantal mensen daar vragen over hadden. En daar heb ik nog een aanvullende vraag op. Waarom is Heerle uit de BBZ en IOZ gestapt? Dus daar graag nog even antwoord op.
Meneer Jansen, de wethouder. Mag u het woord geven? Oké, nee, ik had het begin niet gezien, alleen vanaf Savi des Paar. Meneer Snakkers.
Ja, even een aanvullende vraag, ook met betrekking tot de BBZ en de IOEZ, IOAZ. Welke instantie maakt nou de adviezen met betrekking tot die BBZ, IOAZ? Is dat nog, ik kan me herinneren dat dat in de jaren 90 het IMK was. Is dat nu veranderd?
Goed, dan geef ik nu het woord aan de heer Jansen en zijn ondersteuning.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals menig van u al aangaf, het is een heel technisch verhaal. Ik kan derhalve ook steunen op in ieder geval de ondersteuning vanuit ISD Bol en de beleidsambtenaren van de gemeente Brunssum. Omdat dat hard nodig is om daarmee te starten. De vervaardiging van deze verordeningen is centraal in Parkstad opgepakt. Samen met de Parkstadgemeentes en Pentas, als ik het goed heb. Hè.
Nee, Parkstad.
Alleen Parkstad. Het gevolg daarin is dat het een uniform verhaal is voor heel Parkstad. Om met de laatste vraag te beginnen, want die hebben de meeste mensen partijen gesteld. De BBZ en IOZ, waarom staat daar Maastricht? De BBZ en de IOZ, de uitvoering daarvan, is uitbesteed aan de gemeente Maastricht. Dus volg je ook daar de verordening van Maastricht. Waarom is dat gedaan? In 2006... ik heb flink moeten grasduinen, is er besloten dat het IOZ en de BBZ dermate specialistisch werk is en het dermate fluctueert in aanvragen, dat het een keer één persoon kan zijn, maandenlang niets, en dan in één keer vier of vijf. Op dit moment betreft het één persoon. En deze persoon, daar weten wij van, dat hij het zeer prettig vond dat hij niet hier zijn IOAZ of zijn BBZ hoefde aan te vragen naar Maastricht kon gaan, om daar in ieder geval in redelijke anonimiteit dat aan te vragen. Want het is natuurlijk zo dat als een gerenommeerd ondernemer moet komen voor een IOAZ of een BBZ-uitkering, hij het natuurlijk nooit prettig vindt als men hem hier naar binnen ziet lopen, secuur bij ISD Bol naar binnen ziet lopen, om een aanvullende uitkering aan te vragen. En dat zal ook zijn zaak geen goed doen als men dat weet. Vandaar dat in 2006 ook daarvoor is gekozen. En omdat Maastricht nou eenmaal daar een professionele loket voor heeft en wij zijn daarbij aangesloten. Waarom Heerlen is uitgestapt? Die vraag wordt hier dadelijk ambtelijk nog beantwoord. Bij mij is het in ieder geval niet bekend, maar ik kan me voorstellen dat een gemeente op de schaal van Heerlen dit toch graag zelf regelt. We horen dadelijk meer. De heer Lespaar zegt het premiestuk waar wij bij de beleidsvaststelling voor de komende jaren over gesproken hebben. Dat zijn beleidsregels, CQ uitvoeringsregels. Op het moment dat wij deze verordening vaststellen, zullen die beleidsregels, CQ de uitvoeringsregels, worden vastgesteld door het college. Dat is meteen een antwoord op een andere vraag van een fractie. En uiteraard krijgt u daar inzage in, maar dat is nog steeds niet anders als dat ik het destijds heb aangegeven. En dan praten we inderdaad over de 1 euro per uur, de verhoging van de uitstroompremie naar 1500 euro en het stukje premiebeleid bij het behalen van een opleiding. Die bedragen zijn nog steeds hetzelfde. Dus wat dat betreft, vrijwillig. Ja, dat heb ik aangegeven. Die 1 euro voor vrijwilligerswerk, zie ik uw participatie. Hè? Dat bedoelt u? Ja, ja. Dat zijn de uitvoeringsregels, die komen hierna. Dus dit is eerst de verordening. Als de verordening vastgesteld is, komen de uitvoeringsregels, CQ-beleidsregels. Waar dit in staat, krijgt u uiteraard van ons tijdig een kopie van. Maar die zijn niet veranderd ten opzichte van de vorige keer dat ik dat heb aangegeven. Dan een stuk serviceverlening bij bijzondere bijstand bij het vooraf de kaarten invullen. Die zou ik graag aan collega's van ISD Bol willen neerleggen. Dan IOZ, die vraag had hij ook. Ter inzage leggen van 6 naar 4 weken. Dat staat in onze verordening. En wij zijn ervan uitgegaan omdat het niet meer en niet minder dan een technische aanpassing was van weliswaar een heel pakket aan stukken, dat het in deze mogelijk was om die 4 weken ter inzage te leggen. Vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. Dan de dikke drukte wijzigingen. We hebben met name door de invoering van de wei, die nu in deze verordeningen verwerkt zitten, toch eigenlijk een heel structureel andere pakket verordeningen liggen. Het was heel moeilijk om daar de dikke drukte kaders in aan te geven waar de wijzigingen zaten. We zullen daar naar de toekomst toe, hopelijk, als wij deze verordeningen langer aanhouden, in ieder geval rekening mee houden. Maar gezien de inregeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt, vermoed ik dat we volgend jaar weer met een nieuw pakket hier zitten. Maar dat is even mijn eigen inschatting. Er staat overal, de gemeente kan premie verstrekken. Dat kan inderdaad, maar er staat kan. En het hoeft niet zo te zijn dat iedere gemeente dat doet. Het kan wel. Wij kiezen daarvoor, dat heb ik u al eerder aangegeven. Maar andere gemeenten, omdat het gezamenlijk is opgezet, die kunnen kiezen om dat niet te doen. Vandaar ook heel vaak het woord kan. Het kan voor de ene gemeente wel, maar het hoeft voor de andere gemeente dan niet. U al gaf aan het schrappen van de wei Parkstad Breed. Die vraag.
Ik had het over de werking van het jongerenloket als voorhoedeportaal voor de sluitende aanpak.
Ja.
Dus niet alleen kijken naar de uitkering, maar ook kijken naar werkeloosheid, scholing en het uitvallen uit het maatschappelijk leven. Dat Brunsum of ISD Bol daar een andere werkwijze in scoren hanteert.
Nee, niet ISD Bol hanteert daar een andere werkwijze, maar die andere werkwijze die is inmiddels gehanteerd door het UWV. Want daar vinden die gesprekken plaats. De UWV heeft aangegeven dat ze gezien de bezuinigingsmaatregel die op hun afkomt, niet langer deze service kunnen gaan leveren. We zijn op dit moment aan het kijken of wij die service kunnen inkopen. Ja, u zegt nee, maar dan kan het zijn dat ik met een vraag in de war ben. Dan laat ik mij daar dadelijk over bijpraten. Uitgesloten van participatie boven de 150%, het gaat over nuggers, niet uitkeringsgerechtigden. Mensen die dus dan boven de 150 zitten, het staat dus los van die 110% waar het over had. Nogmaals, het woordje kan, maar u geeft dat herhaaldelijke malen aan, maar dat is gewoon een stukje wettekst zoals het ook in de wet staat en ook zo overgenomen is. En weer vanuit het collectief van Parkstad inderdaad ook het stukje uniformiteit in de verordeningen. Artikel 10 lid 2, die zou ik graag willen doorschuiven naar de technische ondersteuning. Even kijken. En pagina 5, PV de verplichting hiervan gebruik te maken, een stukje maatwerk. We trachten natuurlijk altijd maatwerk te leveren, maar we werken met mensen en we hebben een omklap gehad in de organisatie van ISD-Bol. Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden. Ik kan me voorstellen dat er op dit moment nog niet 100% alles vlekkeloos loopt. Dus ik hoop dat daar wat compassie is op dit moment. Maar er is wel degelijk een stuk aandacht voor maatwerk in dit verhaal. En het is niet de bedoeling om iemand zeker 10 keer op hetzelfde traject te sturen. Dat heeft A, geen zin voor de persoon, niet voor ISD Bol, niet voor deze gemeente. En financieel heeft dat zeker geen voordelen. Dus daar is wel zeker aandacht voor. Artikel 16 gaf u aan budgetplafond reïntegratie. Die zou ik ook als ambtelijke ondersteuning willen vragen. Alleenstaande ouders ook. Even kijken. Ja, dan geeft u aan bij de reïntegratie. Hebben we aangegeven dat we mensen van de C-categorie uitsluiten. Dat is niet zo. Maar we geven primair aandacht aan een categorie die redelijk snel kan uitstromen. En dat wil niet zeggen dat we de C-categorie met rust laten. Maar daar wordt zeer zeker nog 1 à 2 keer per jaar in ook, laat ik zeggen, de langdurig inactieve gekeken naar mensen die daar zelf in aangeven, kunnen wij de stap maken, dan ondersteunt ISD Bol uiteraard. Maar ook de mensen die er zitten waarvan gedacht wordt, nou mogelijk kunnen we daar nog een keer iemand prikkelen. Daar wordt zeker nog wel een keer naar gekeken, alleen beduidend minder vaak als voorheen het geval was. Houden we rekening met duurzame arbeid? Ja, absoluut. Ik bedoel, duurzame arbeid in die zin dat wij ook het buurtbeheerbedrijf als voorbeeld hebben, waar mensen en een opleiding krijgen en binnen een periode van 3 jaar ook werkervaring kunnen opdoen. En daarna, na die 3 jaar, houdt eigenlijk dat traject binnen een buurtbeheerbedrijf op, waarna de mensen eigenlijk door ISD Bol begeleid worden naar een stuk structurelere baan, los van die 3 jaar CQ-opleiding en werkervaring. Dus ja, er wordt zeer zeker naar een stukje maatwerk en passendheid voor de mensen gekeken. Het is niet zo dat als hij binnen het buurtbeheerbedrijf een opleiding heeft gekregen tot hovenier, dat wij hem daarna gaan plaatsen in het ziekenhuis bij de bloedafname. Om maar 2 grote verschillen te noemen. Um, stellen we een maximum aan het aantal trajecten? Dat is een technische vraag die zou ik even door willen vragen. De ondersteuning voor de fractie Trots van mevrouw Krobi. Het verhaal rondom de groenteman die 16 jaar is, nog leerplichtig is. Die zal ik in ieder geval vragen om dat ook ambtelijk aan u uit te leggen. Beleidsvrijheid in de premies. Nee, er zit een maximum in de premies, maar hoog die zijn, dat zal de heer Peters dadelijk aangeven. Nee, er is geen afwijking van onderbanken en landgraaf op dit moment, zoals ik het kan zien in ieder geval. Dat is richting D66. Oké. Op dit moment niet, maar het ligt natuurlijk aan het moment dat wij de mogelijke wijziging van de heer Doutzenberg overnemen. Dan krijgen we natuurlijk wel een wijziging. Op dit moment zijn de verordeningen van Prunsum, onderbanken en landgraaf gelijk aan elkaar. Er is in ieder geval een lijn uitgezet richting landgraaf en onderbanken om te kijken. Is men daar geïnteresseerd? Ziet men iets in een mogelijke wijziging van die onderdelen? We hebben daar wat verschillende reacties over, maar mogelijk behoeft dat nog wat uitleg. Op het moment dat die wijziging door u wordt overgenomen, CQ in de raad geamendeerd wordt, dan hebben we een andere verordening dan in onderbank en landgraaf. Even kijken. Dan is het vervalt de regeling Parkstadmodel nu of voorgoed. Dan heeft u het over de IOZ en de BBZ. Voor Heerlen dus niet, want die gaan dus dat op eigen gelegenheid uitvoeren. En goed, daar zal nog meer uitleg over komen, omdat dat net al aangegeven is. Ter inzage leggen van 4 naar 6 weken, 6 naar 4 weken, dat hebben we aangegeven. Het was een technisch stuk. En omdat er nu technische veranderingen zijn, geen nadelige gevolgen zijn voor de cliënten, louter voordelige, hebben we gemeend dat ter inzage leggen ook te kunnen verkorten, zodat we ook eerder kunnen starten met inderdaad de uitbetaling van een stukje participatie. De strafmaat verdubbelen van 100, dat wil ik u graag dadelijk aan de commissie laten. Dus ik heb in ieder geval het voorgelegd, die vraag is tot mij gekomen, ik heb het voorgelegd aan de cliëntenraad. Ik heb aangegeven wat de cliëntenraad ervan vindt. En u mag dadelijk als gemeenteraad daarover de discussie voeren. Dan wel een stemverklaring afgeven in de breedste zin. Dan richting de heer Snakkers. Wie maakt de adviezen? Ja, ik had het zo snel opgeschreven, ik kon het zelf niet meer lezen. Ja, en die worden ook ambtelijk opgepakt. Dus tot zover mijn beantwoording, voorzitter.
Ik pak even de volgende vragen. Er werd een vraag gesteld van kunnen we de aanvragen van de gemeentekaarten niet zover alvast voor invullen voor zover de gegevens bij ons bekend zijn. U weet dat wij werken met die gekleurde gemeentekaarten. Dat zijn in ieder geval voor klanten met een bijstandsuitkering die bij ons bekend zijn. Zijn dat eigenlijk al hele verkorte procedures. Een klant hoeft eigenlijk alleen nog maar in te vullen waarvoor wordt de aanvraag ingediend. Er moet een bewijsstuk bij waarvoor die de aanvraag indient. Ja, dan willen we natuurlijk even weten wie doet die aanvraag. En voor een WWB-klant is de aanvraag dan eigenlijk klaar. Dus het kaartje uit het boekje scheuren, samen het bewijsstuk bij ons inleveren. Dus in onze visie is dat al een hele korte, snelle procedure voor onze WWB-klanten. Als het gaat om het voor invullen, dan dat zou kunnen. Maar dat betekent dat wij natuurlijk van de klant een aparte brief moeten gaan sturen. Niet wetend wat hij wil gaan aanvragen. Dus bijvoorbeeld gaat om een paarse kaart. Dat zijn talloze mogelijkheden wie die mogelijk zijn. Ons lijkt deze procedure in ieder geval vanuit de klant geredeneerd zeer klantvriendelijk. Ja, en in de afhandelingsprocedure voor ISD Bol is dat ook snel en klantvriendelijk naar ons idee. Dus daar hebben we denk ik al de procedure behoorlijk versneld en verkort. Even kijken. Er werd een vraag gesteld over de kinderopvang. Er staat in de verordening reïntegratie dat er kinderopvang geregeld kan worden voor kinderen tot 12 jaar. Dat klopt. Alleen we hebben altijd de ruimte binnen de wet kinderopvang om voor op basis van sociaal-medische indicatie ook zeg maar, kinderopvang te kunnen regelen. En daar zit het maatwerk om ook andere, op andere manieren of voor kinderen met een andere leeftijd ook kinderopvang te kunnen regelen. En dat kan dan ofwel via gastouderopvang ofwel binnen de reguliere kinderopvang. Maar daar zijn in ieder geval op grond van die SMI, sociaal-medische indicatie, ruimere mogelijkheden voor. Ja, dan even de afstemmingsverordening IOAZ. Er werd gevraagd waarom die van Parkstad Limburg niet overgenomen is. Er ligt inderdaad ook een afgestemde verordening op Parkstad Limburg niveau voor de IOAZ. Die heeft een andere vorm, maar met name ook andere soorten afstemmingen als het gaat om de doelgroep IOAZ. En daarbij bewust niet voor gekozen om die over te nemen, omdat wij graag aansluiting wilden zoeken bij de verordening van de gemeente Maastricht. Zodat zij een eenduidige werkwijze hebben als het gaat om de toepassing van het afstemmingsbeleid voor de doelgroep IOAZ. Dat geldt eigenlijk voor alle gemeenten die aangesloten zijn bij het zelfstandige loket in Maastricht. Zodat dat voor Maastricht een eenduidige werkwijze is. En voor ISD Bol geldt dat ook. Wij werken ook het liefst met eenzelfde verordening voor de drie gemeenten. Anders is er toch risico op het verkeerd toepassen, verkeerde percentages bijvoorbeeld. Bovendien is dat natuurlijk ook de goedkoopste benadering. Want op het moment dat je ander beleid wil uitvoeren, hangt daar waarschijnlijk ook een ander prijskaartje aan. De andere Parkstad Limburg gemeenten zullen waarschijnlijk de afgestemde Parkstad Limburg verordening als het gaat om de afstemming overnemen. Maar daar heeft ISD Bol in ieder geval niet voor gekozen. In diezelfde lijn, BBZ, IOZ, waarom is Heerlen uit het zelfstandige loket gestapt? Dat had eigenlijk niet zoveel te maken met de kwaliteit van dienstenverlening. Ze waren niet ontevreden bijvoorbeeld, maar dat had meer met een bestuurlijke keuze te maken. Een nieuwe wethouder die principieel vond dat gewoon binnen de gemeente zelf uitgevoerd moest worden. En binnen een gemeente als Heerlen heb je natuurlijk ook, als het gaat om de schaalgrootte, de ruimte om dat zelf weer op te gaan pakken. Dus dat was de keuze van de gemeente Heerlen. Als het gaat om de adviezen die in het kader van de BBZ worden opgesteld. Daar heeft de gemeente Maastricht onlangs een nieuwe aanbesteding voor gedaan. En daar hebben ze 5 bedrijven zijn daar uitgekozen die zeg maar om de beurt zo'n beetje worden benaderd om een advies uit te brengen over de kansen van een mogelijk nieuw opgestarte bedrijf. En welke 5 dat precies zijn, dat kan ik u nu niet zeggen. Het IMK is er daar één van, die werd net al genoemd. Maar die andere, dan moet ik het antwoord even op schuldig blijven. Daar wou ik het nu even bij laten.
Neem ik even over. Aanvullend nog op wat de wethouder zegt over de nuggers. Daar hebben wij aangegeven dat wij die alleen een participatievoorziening aanbieden wanneer het gezinsinkomen niet hoger is dan 150% van het wettelijk minimumloon. Als voorbeeld geven we daar altijd, we willen voorkomen dat de partner van de specialist ook op kosten van de sociale dienst een opleiding kan gaan volgen. Dus daarvoor is dat het plafond ingevoerd. We hebben inderdaad in het verleden diverse keren gesproken over een PGB in Brunssum. Uiteindelijk is dat in Brunssum toen er niet gekomen. Hebben we wel daarvoor in de plaats een IRO-regeling gehad. Dat was een hele uitvoerige regeling waar alles in geregeld was. Maar uiteindelijk hebben daar, ik meen, 3 of 4 klanten in 2 jaar tijd gebruik van gemaakt. En bij de overgang naar ISD Bol is dan ook die IRO-regeling vervallen en is gezegd van nou, de case managers hebben voldoende mogelijkheden om in het kader van maatwerk tegemoet te komen aan wensen van klanten. Ja, dat is wat hij zelf ook eerder aangaf. Dat moet mogelijk zijn en die mogelijkheid hebben case managers om zelf contracten af te sluiten. Daar waar een klant ook zelf weet wat hij wil en zelf met een gerichte vraag komt van nou, ik zou bij dat bedrijf dat soort traject volgen. Is die mogelijkheid er in ieder geval wel voor de case manager? Het budgetplafond. Het werkdeel, dus de participatiemiddelen die wij als ISD Bol vanuit de gemeente Brunssum krijgen overgedragen, dat is in feite het budgetplafond wat wij meekrijgen bij onze participatievoorzieningen. Het wil niet zeggen dat wanneer het budgetplafond bereikt is dat wij mensen niet meer kunnen helpen. Het betekent alleen dat wij geen externe trajecten meer kunnen inkopen. We kunnen natuurlijk wel onze eigen dienstverlening, onze eigen case manager, onze eigen banenmakelaars kunnen daarvoor ingezet worden, maar geen externe trajecten wanneer dat budgetplafond bereikt zou zijn.
Als kleine toevoeging daarop, we hebben daarin nog een stukje meenemregeling. Dat als er iets over is in enig jaar, dan mag je dat tot een budget van 25% meenemen. Dus dan wordt het budgetplafond niet de rijksbijdrage, maar de rijksbijdrage plus hetgeen je als meenemregeling hebt meegenomen. Dus dat kan hoger zijn, maar het stukje rijksbijdrage is primair hetgeen aangehouden wordt als er geen meenemregeling is.
Dan even over de vraag over de ondersteuning in het kader van de WEI voor jongeren, 16, 17 jaar werd eerst aangegeven, die wellicht een omscholing willen. Eigenlijk zijn er dan twee mogelijkheden. Dat is in het kader van een stukje loopbaan dat een jongere daar zelf in investeert. De andere mogelijkheid is dat de werkgever daarin investeert. De wet biedt mogelijkheden aan, ook aan de gemeente om daarin te ondersteunen. En in tijden van de crisis, toen die het zwaarst was, is daar ook voor gekozen om op die manier werkloosheid te voorkomen. Maar het is een hele lastige en ook een hele gevaarlijke wanneer gemeenten daarin gaan treden. Omdat het in principe de eerste verantwoordelijkheid, denk ik, bij de werkgever ligt en vervolgens ook bij de werknemer. En dat maakt, denk ik, voor een 18-jarige ook geen verschil. De premies, u heeft gelijk, in de oude verordening stond er niet alleen dat het college de premies kon toekennen, maar stonden ook expliciet bepaalde categorieën benoemd. In de nieuwe verordening hebben we daar bewust van afgeweken, omdat verordeningen hebben natuurlijk een heel langdurig traject voordat we tot besluitvorming komen en voordat we dus zaken kunnen aanpassen wanneer de actualiteit daarom vraagt. Ik geef even het voorbeeld van het Betere Buren project in Brunsum. Dat leidt daar heel erg onder dat wij mensen geen participatievergoeding kunnen geven. En doordat de uitvoering van die premies, het regelen van die premies bij dagelijks bestuur van ISD Bol gelegd wordt, is de mogelijkheid om daarop heel vlug te anticiperen. Je kunt in feite binnen een maand regelen dat er dan in dat geval van bijvoorbeeld Betere Buren premies verstrekt kunnen worden. Met de oude verordening kon dat niet, omdat de premies expliciet benoemd waren en voor dat soort werkzaamheden konden wij geen premie verstrekken. En dat is de reden waarom we nu meer in algemene zin de verantwoordelijkheid bij DB van ISD Bol leggen. Dan de uitvoering van het jongerenloket. Er is altijd een verschil geweest van werkwijze tussen ISD Bol en de gemeente Heerlen. En met name daar wat betreft de klantbenadering bij de gemeente Heerlen is er één contactpersoon. Iemand meldt zich en wordt opgepakt of door iemand van het UWV of door iemand van de gemeente Heerlen. En die blijft ook gedurende het hele traject de contactpersoon voor die klant. Wij als ISD Bol hebben in principe alleen maar mensen geholpen die voor een WWB-uitkering in aanmerking kwamen. Dus wat dat betreft was er altijd een andere werkwijze. En dat er nu iets weer gaat veranderen, ja, dat lijkt wel logisch, omdat natuurlijk het UWV geen financiële middelen meer heeft om die begeleiding te geven. Maar het is niet zo dat ISD Bol nu ineens een hele andere werkwijze heeft. Wat dat betreft is er wel altijd een onderscheid geweest. Maar dat was eigenlijk het enige onderscheid. U refereert aan twee projecten, laat ik het maar even noemen, baanbrekend werk en jongeren en schulden. Dat zijn Heerlense projecten. Dus die worden ook niet ingezet voor ISD Bol klanten. Want dat is heel specifiek Heerlens beleid. Baanbrekend werk is een beetje vergelijkbaar met Betere Buren zoals dat in Brunsum bijvoorbeeld is. En jongeren en schulden, ja, dat is een hele specifieke regeling waarbij de schulden geadopteerd worden van jongeren. Dat is een regeling die is specifiek voor de gemeente Heerlen. Dan hadden we nog de vraag over het maximaal aantal trajecten. Ja goed, dat hebben we denk ik al in het beleidsplan voor de komende jaren ook vastgelegd. Dat we door een goede diagnosticering willen voorkomen dat mensen 6, 7 of 8 trajecten doorlopen. We willen door wanneer mensen in de uitkering komen een goede diagnose te maken, ook onze reïntegratiemiddelen efficiënt inzetten, maar ook die klant niet met 7 trajecten belasten. En we hopen dat met 1 traject we die klant ook verder kunnen helpen. En dat is ook niet veranderd hierin. Dat is de lijn die we ingezet hebben in het beleidsplan voor de komende jaren. Even kijken, dan heeft u het nog over de 16, 17-jarige thuiszitters van de WSW-wachtlijst. Ja, in principe is dat een doelgroep die wij als ISD Bollen in ieder geval niet in beeld hebben. Die vallen onder de sluitende aanpak van het pilotproject op het werkplein. Waar ook mee bij betrokken is, maar waar ook het UWV bij betrokken is. Dus in hoeverre... die zijn er ook bij betrokken, maar ik ga er even vanuit dat dit, zoals ik het u hoor zeggen, dat dit 16, 17-jarige thuiszitters zijn die wellicht geïndiceerd dan zijn voor de WSW, want... Maar goed, nogmaals, in principe
misschien
is het
geen... goed dat u dan even vraagt, zegt wat u wel graag beantwoord wilt hebben.
Ja, ik kan natuurlijk geen vraag stellen en ik geef ook het antwoord. Nee, waar ik opmerkzaam op wil maken in deze raad, is dat wij door ISD Bol toch op sommige punten afwijkend werkt. En u hoort het nu weer, aan de ene kant zegt u, dit zijn parkstadbepalingen. Aan de andere kant merk ik in de uitvoering dat het hele gewoon een stuk verder is. Er zijn ook jongeren in Brunssum die thuis zitten door allerlei omstandigheden en dus niet naar school mogen of kunnen. Scholen weigeren die. Dat noemen ze de thuiszitterslijst. Dus kun je ook geen verbaal geven, want dat zijn welwillende jongeren. Die zou je vanuit ISD Bol samenwerking met gemeente VSV in dat traject van de wei moeten loodsen. Alleen we hebben dan niet eens kijk op. En heerlijk gelukkig wel. En dat geldt, dus ik stel niet de vraag, ik wil alleen ergens opmerkzaam op maken dat aan de ene kant ondersteun ik de Parkstad samenwerking, aan de andere kant merk ik dat op essentiële onderdelen voor jongeren in de wij daarin niet alles doen wat anderen wel doen en ook niet alles daardoor zien en samenhangt. En ik had het daarvoor niet over de WSW, want dat is een speciaal project, daar zitten mee in, daar worden zeer goede resultaten bereikt en daar gaan ook de Brunssumse jongeren met een SW-indicatie, mogelijke waaier, of die dat tegen aanhangen mee. Nee, ik heb het over VSV, voortijdig schoolverlaters.
Ja goed, wat dat betreft participeren wij volwaardig in het jongerenloket en zouden ook die jongeren in Brunssum op dezelfde manier benaderd moeten worden als dat dat in Heerlen gebeurt. Dus daar kan ik niet anders op antwoorden. Voor zover mijn beantwoording. Je had nog iets over de...
Nog even een kort toelegging op inderdaad het amendement van wat is de standpunt van ISD Bol in het verruimen van de afstemming bij fysieke gedragingen na 2 maanden van 100%. Buiten de verordening kent ISD Bol een agressieprotocol. In dat agressieprotocol tolereren we geen enkele vorm van agressie. Zijn de fysiek geweld, bedreigingen, intimidatie of gewoon agressief gedrag tegen medewerkers of meubelen, gebouwen van ISD Bol. Ook daar hebben we een aantal maatregelen. We kennen een zogenaamde waarschuwing bij lichte vergrijpen. We kennen een gebouwverbod bij de iets zwaardere vergrijpen. Dat betekent dat een klant niet meer het gebouw in mag, tenzij voor afgaand een afspraak heeft gemaakt zodat wij alle beveiligingen kunnen treffen. En wij kennen daar ook in om aangifte te doen bij de politie. En als de medewerker niet durft of mag, het is zo geregeld in het agressieprotocol dat een adviescommissie van 3 medewerkers van ISD Bol die niet bij het incident betrokken zijn, bepalen of er aangifte wordt gedaan. En aangifte kan niet alleen door de medewerker gedaan worden, maar kan ook door de desbetreffende leidinggevende gedaan worden om te voorkomen dat adresgegevens in het aangifte komen te staan van de betreffende medewerker. En zo nog door de klant agressie kan plaatsvinden op de thuiswerkplek. Aangifte is in de afgelopen jaren een aantal keren voorgekomen. En heeft zeker met de politie van de gemeente Brunssum, waar we jaarlijks contact mee hebben om dat verloop te bepalen, een positief resultaat in de zin dat de wijkagent in al deze gevallen meteen actie onderneemt en naar die klant thuis gaat, kijkt naar de situatie, met hem spreekt. Het is ook al voorgekomen dat die wijkagent met de klant hier excuses komt aanbieden bij de consulent. En dat werkt vooruitstrevend. Voor de ernstige gevallen zoals fysiek geweld, zeker als ook agressie eerder is voorgekomen, zul je ook moeten kijken naar een maatregel. Een maatregel van 50% voor 2 maanden is behoorlijk heftig. Maar misschien zowel terecht als er fysiek geweld naar de medewerkers is getroffen. Een maatregel van 2 maanden 100% geeft misschien een heel duidelijk standpunt uit naar onze medewerkers. Maar de vraag is, zo'n man of vrouw die agressie heeft gepleegd, die woont misschien in een gezin met kinderen. 2 maanden geen uitkering betekent dus ook dat 2 maanden de huur van de woning niet kan doorbetaald worden. Dat mensen hebben meestal geen vermogen of minimaal vermogen. Dus dat eten en andere zaken, ik zal maar in het midden laten, ergens anders vandaan gehaald moeten worden. Dus dat moet bij familie, vrienden of buren. En als die er niet zijn, zal er toch aangekomen moeten worden. Na die 2 maanden moeten wij weer met die klant verder. En of je nou op een traject zit of zo, je kunt op dat moment kun je met schuldhulpverlening aan de slag. Want die wordt uit huis gezet als je 2 maanden zijn huur niet betaald heeft. Dus daarom is het een raad EasyBall toch niet aan om zo'n hoge maatregelen op te leggen. Omdat het waarschijnlijk andere problemen met zich meebrengt. En als er vanuit de raad misschien zegt van ja, die standpunten wat er zijn, zoals die maatregel van 50% en die aangifte, en dat die wijkagent langs gaat en het gebouwverbod niet voldoende is, is er misschien zo'n EasyBall te kijken van kunnen we andere dingen doen die niet zo hard ingrijpen op de financiën van die klant. Want daar is die klant niet mee geholpen. En ik mag bij ons het gebouw ook niet binnen, meestal voor een half jaar tot een jaar bij zo'n geweld. Maar de vraag is of zijn agressie is getemd als je 2 maanden geen uitkering geeft. En of die agressie niet binnen de huiselijke sfeer wordt gezocht. Dus die reden raden wij dat niet aan. Maar het is natuurlijk aan de gemeenteraad om hierover te beslissen.
Goed, er zijn een heleboel vragen gesteld, een heleboel antwoorden gegeven. Omwille van de tijd, we hebben nog 2 agendapunten. We hebben nog een tweede ronde hierbij. Ik stel voor dat we een korte tweede ronde doen als er nog vragen zijn. En dan graag korte vragen stellen, anders komen we niet uit met onze tijd, vrees ik. Doe ik hetzelfde rondje nog een keer? Dan begin ik bij meneer Snakkers. Nee, ik begin nu bij meneer Snakkers. U bent nu voor, meneer Lespoir.
Wie maakte de rapporten met betrekking tot de BBZ?
Oh.
Dat heeft hij beantwoord? Of? Dat heb ik even gemist.
Het
antwoord
krijg heeft dat aanbesteed, was het antwoord. En er zijn 5 partijen gegund, waarvan 1 IMK's en die andere 4 op dit moment niet bekend bij ons in ieder geval. Dus,
Meneer Lespoir.
Ja, voorzitter, ik snap je oproep, maar ja. We moeten het wel goed behandelen, anders krijgen we de raad gedonder. Ik zal proberen kort te zijn, maar het is een omvangrijk pakket. Allereerst de wethouder, daar hou ik hem aan dat zodra die participatieregeling rond is, dat we die krijgen. Want hij heeft nogal wat verwachtingen gewekt bij de cliënten, dat begrijpt u wel.
Dus ja, maar ik zou het hier ook niet herhalen als ik het niet zou nakomen in ieder geval.
Nee, maar ik zie hem dan graag tegemoet. Wat betreft parkstadbeleid denk ik de principiële keuze, daar ben ik nog niet helemaal uit. Aan de ene kant zeggen we vanavond, ja, we nemen kantbepalingen op, want niet alle gemeentes zijn zover als ons. Terwijl wij op reïntegratie toch een duidelijk besluit hebben genomen. Aan de andere kant wijken we af, als er ons uitkomt, neem de langdurigheidstoeslag. Dus ik denk, naar beleid toe zou het mij wat waard zijn als we dan ook de hele lijn doortrekken. Als je ook met z'n allen verordeningen opstelt, zorg dan ook dat de uitvoering daarvan ook een beetje gelijk loopt. Dan zit je goed. Ja, u zei het heel mooi over die ondernemer. U zei van ja, daar komt toch een stukje schaamte bij. En die was blij dat hij in Maastricht kon. Laat ik u zeggen dat in tegenstelling het beeld wat hier heerst, dat dat voor heel veel mensen is. Dat ze zich kapot schamen als ze dan naar die balie moeten enzovoort. Dus dat geldt niet alleen voor ondernemers. Laten we de schaamte vooral niet onderschatten. Want er wordt altijd een beeld geschetst van mensen de uitkering. Halleluja. Nou, mensen schamen zich kapot als je in Heerlen staat voor de aanvraag. En er staan bekenden achter. Waar ik geen antwoord heb gekregen is op die termijn van 8 weken. Ik had begrepen dat de landelijke overheid, dus ook de plaatselijke overheid, dat ze binnen 8 weken moet reageren. Zo niet, dan kun je ze in gebreken stellen. En ik heb u gezegd dat ik vandaag nog een brief onder ogen heb gezet. Sorry, 6 weken plus 4 weken is bij mij 10. Is meer dan 8. Dus als me dat dadelijk nog eens iemand goed uitlegt.
En dat betekent dus, dat neem ik aan dat dat een antwoord is op een schrijven van een klant of...
Ja, een klant die had het 6e reïntegratietraject, zoals ik u zei, vandaag kreeg hij voor. Dat was hetzelfde als vorig jaar. Dat had hij beroep tegen, die vorig jaar kreeg hij gelijk. Dan moet hij weer beroep aantekenen. Dus blijkbaar aan maatwerk is in dat jaar niets gebeurd. Dan moet hij weer beroep aantekenen. Alternatief van vorig jaar had hij aangegeven dat hij nooit antwoord op gehad. Dan krijgt hij ook nog een brief, ja, uw beroep, dat duurt wel even. We nemen 6 weken en die telt die 4 weken er ook maar bij. Dat is meer dan 8 weken. Ik kan u die brief laten zien, dat is allemaal geen probleem. Dat zit ook, ja, ik zou het wat waard vinden, ik meen dat serieus, dat mensen van ISD Bol toch eens bij WMO gaan kijken over dat maatwerken. Ik blijf erbij dat dat de moeite waard is, gezien datgene wat ik zie met reïntegratietrajecten. Ik begrijp alle goede bedoelingen bij ISD Bol. Ik weet ook dat die een andere caseload hebben dan bij de WMO, maar ik zie nog steeds aanbiedingen waar ik van denk, hoe krijg je het klaar? Nou, gezien de bepalingen zoals ze voorliggen, daarvoor haal ik er ook wat op door, is de cliënt altijd de ondergeschikte. Hij moet beroep aantekenen. Je zou in het voorportaal ook vragen, wat kan die niet? Het gebeurt langzaam, maar het gebeurt nog te weinig. Dus er zijn nog steeds mensen met het 6e traject en de beroep enzovoorts. En hun zitten toch in de fase dat je dadelijk die sanctie kunt krijgen. Want je kunt dat niet, dat moet je maar weer eens gaan aantonen. Je kunt weer de hele malle molen in. Dus ik geef u dat advies van dat maatwerken toch nog maar eens mee. Ja, wat betreft die kantbepalingen, ik ben het niet met u eens. U heeft ons als raad de waarschuwing gegeven als college. Jongens, ook als ISD Bol, we krijgen minder van het Rijk voor de reïntegratie en dat betekende dat er nieuw beleid nodig was. En dat nieuw beleid hield in dat we actief met het reïntegratiebudget zouden omgaan en efficiënt voor die mensen kort naar de arbeidsmarkt. En dat we andere groepen alleen op aanvraag zouden bedienen. Sterker nog, volgens mij hebben wij als raad uitgesproken dat nuggers, u gebruikte dat woord niet, dat die wel op de allerlaatste plaats komen, het liefst helemaal niet. Dus aan de ene kant nemen we als raad een besluit, we vormen beleid en in de verordening is het dan een kantbepaling. Wat betekent dat nu voor de positie van de cliënt bijvoorbeeld? Je hebt in de raad een stuk gezien, dat is aangenomen. En vervolgens komt er een veel ruimer stuk als verordening. Ja, en ik snap ook niet dat we doen, want we wijken ook op andere punten wel een parkstad af. Dus ik ben er nog niet helemaal uit. Ik heb geen antwoord gekregen op die toeslagen van 21 en 22-jarigen. Staat in die woorden afgeschaft en het gebeurde. Toen heb ik gevraagd, gebeurt dat in de rest van Parkstad ook? 2 maanden uitsluiten, u gaf zelf een goed antwoord. Ik denk als mensen over de grens gaan en u zegt fysiek, ik snap dat. Maar dat kan ook, hè? Als ik zeg ik snij je de darmen eruit, dan is dat toch ook een bedreiging waar je niet prettig van wordt als ik hem buiten zie staan. Ik zie meer in het aangifte doen door de baas, trouwens altijd, want dan worden die gegevens niet herkend. Ik vond het een prima argument, ik had dat zelf ook op staan. Je kunt natuurlijk ook iemand 6 maanden of een jaar uitsluiten, maar 1, wat doe je de maatschappij aan? Want ze zullen toch willen doorleven, niet in hongerstaking gaan. 2, meestal zijn er ook nog kinderen in het spel of een echtgenoot en die moet daar niet de dupe van zijn. Maar dat u zegt, lig op stuk, ik heb je daar aangiftebeleid voor, en de rechter is er niet mis mee. Dus wat dat betreft kunnen wij uw voorstel begrijpen, maar sluiten wij ons daar zeker niet bij aan voor de verdere gevolgen die dat voor anderen heeft. En ik denk dat er goed beleid is, dat agressieprotocol, dat werkt goed. Voor dat invullen, en dan zal ik u een concreet voorbeeld geven. Wij hebben ouderen, die worden 65, die zijn niet altijd, maar dat is onzin. Die zijn een aantal jaren, voordat ze 65 worden, ISD-Bol cliënt. Dan hebben ze een jongere partner en dan gaan ze over naar de SVB. Echter, daar zit nog steeds een stuk bijstand op. Vervolgens gaan die mensen kaarten vullen en die kunnen hele hebben en houden, wat helemaal in de computer staat van een maand geleden, want het was nog geen 65, alles opnieuw invullen. Die kunnen met zo'n pakje komen, ik heb ze deze week bij u ingeleverd. Dat denk ik, dat is dat stukje service. En het tweede wat ik bedoelde is dat je de GBRD en de sociale dienst op zijn minst kunt koppelen voor de gegevens. Voor die mensen die naar de SVB gaan, maar toch nog een stukje bijstand krijgen, denk ik, mis ik het gewoon. En voor het andere zou het een stukje service zijn. 16 en 17-jarigen, ja, ik denk juist omdat wij, want wij doen in het jongerenloket daar. Ik snap niet dat we die werkwijze niet volgen. Landelijk wordt het overgenomen. Alleen wij als ISD Bol doen het niet. Juist 1 consulent voor een jongere die hem kent, kan maatwerk leveren. En daar kan de jongere op terugvallen. En die doe ik wat met die. Dat doen wij niet. Want u zei het net, ja, voor de WWB komen ze dan bij ons. Maar als je nou niet voor de WWB gaat en alleen voor een traject. Dus die 16 en 17-jarigen voor een traject, die zien we al helemaal niet. Maar ook de 18, 19-jarigen kan door omstandigheden alleen voor een traject komen en niet voor de uitkering. Ja, die bij ISD Bol komt die dan ook niet terecht. Wie helpt hem dan wel, als hij uit Brunsum, Landgraaf of onderbanken is? Dat ben ik nog niet helemaal uit met u. 4 van 7, geen anticumulatiebeleid, geen anticumulatiebedrag. Ik had hem niet in eerste instantie, want ik zag hem net, ik had hem vergeten, ik snap er gewoon niks van. U zult me dat zeker kunnen uitleggen. Iro, u had gelijk, het staat er nu anders in. Maar is dit nu puur afhankelijk van de case manager die het je aanbiedt, of kun je als cliënt ook wat? Want hoe moeten mensen weten dat naast het aanbesteden van ga daar of daarheen, je ook nog een mogelijkheid om individueel op te treden. Ben je dan afhankelijk van je case manager of kun je er zelf ook op komen op die ideeën? Ja goed, en u zei baanbrekend werk en jongeren aan schulden is typisch Heerlen. Ik denk net als je met alle verordeningen komt vanuit Parkstad, je wilt stroomlijnen. Waarom zouden we dat niet overnemen als dat goed resultaat heeft, dat van Heerlen? Dat begrijp ik niet goed.
Mevrouw Kolbu. Mevrouw Arcoe. Mevrouw Jansen. Meneer Gillissen.
Ja, het kan zijn dat ik het antwoord niet gehoord heb. Ik had een vraag gesteld. Vervalt daardoor het Parkstadmodel alleen nu of definitief?
Dank u wel, de BCD. Dijsborger.
Ja, voorzitter. Als ik de argumenten moet hanteren die me daar net verteld werden, dan heb ik 44 jaar heb ik mijn beroep verkeerd uitgeoefend. En dan had ik iets anders moeten doen. En dan kunnen we een hele hoop, overboord gooien. Kijk, we brengen dat niet van niks naar voren. Ik heb de cijfers dus opgevraagd van 2009 en 2010. Dat heb ik al vorig jaar oktober gedaan. Er bleek in 2009 bleken er 3 meldingen te zijn van agressie. En 2010 tot en met oktober heb ik er al 14. Met andere, wat blieft? Nou, onder andere ook fysiek zit erbij, ja. Dus dat is wel een vermeerdering van een hele hoop dingen. Ik denk dat je als bestuurder en als werkgever daar best wel een signaal van mag afgeven. En dan denk ik, of je nou 50% gekort wordt, kom je ook in de problemen te zitten. En als je 100% kort, dan stel maar eens een keer een daad. En dan laat maar eens eentje weten en voelen wat er gebeurt als je fysiek geweld pleegt tegen mensen van ISD Bolle. En als we hier nu daar geen meerderheid in vinden en dat verandert in de volgende, zullen we in ieder geval in de gemeenteraadsvergadering met een amendement ervoor komen.
Nou, laten we dat nou even doen en eerst even de vragen, want we komen ernstig in tijdnood. Zo ook nog onderling gaan discussiëren. Dat was het? Partij van Arbeid nog? VVD nog? Nee? Meneer Jansen, wil u antwoorden?
Ja, kan op zich kort. Nogmaals richting de heer Lespoir. De beleidsregels, die krijgt u zodra ze zijn vastgesteld in het DB, uiteraard. En ik hoop dat u mij daarin nu gelooft, want ik zeg het nu geloof ik de 10e keer al de afgelopen 6 maanden. U mag mij daar ook aan houden en ook 10 keer aan houden. Dus ik hoop dat dat daarmee voor u ook in ieder geval een houvast is om daarop verder te gaan. Dan... Ik kan onderschrijven dat niet alleen de ondernemers vol schaamte gaan en ik pleidooi daarover van de gewone man die moet gaan voor een uitkering, dat daar ook veel schaamte zit. Dat is een opmerking van u, ik kan dat onderschrijven, ik neem ook aan dat dat echt zo is. Als ik de andere vragen zie, die zijn dermate technisch van aard, die zou ik willen laten beantwoorden door de ondersteuners. Dankjewel.
Wij kijken even naar elkaar wie gaat starten. De vraag van meneer Lespoir over een brief die u onder ogen heeft gekregen waar iets in staat in de trant van er geldt een termijn van 6 weken plus 4. Ik schat eerlijk gezegd in dat het gaat om een bezwaarprocedure. Standaard is geregeld dat als iemand bezwaar maakt tegen een beslissing, dat de instantie die de beslissing of die oorspronkelijke besluit heeft genomen binnen 6 weken ook een nieuw besluit moet nemen. Tenzij je daarvoor een onafhankelijke bezwarencommissie inhuurt. En dan geldt een langduriger termijn van 10 weken, dus 6 plus 4. Ik ga ervan uit dat het daarover gaat. De gewone afhandeltermijn van aanvragen voor bijvoorbeeld een WWB-uitkering, die zijn geregeld in het burgerlijk wetboek. Daar geldt een termijn van 8 weken. En zelfs een kortere termijn waarbinnen de sociale dienst, als het nodig is, een voorschot moet geven. Dat is sinds kort geregeld, sinds een anderhalf, 2 jaar geregeld. Daar geldt een termijn van 4 weken. Dus dat zijn de belangrijkste termijnen waar de cliënten van ISD Bol mee te maken krijgen. In uw geval schat ik dat het gaat om een bezwaarprocedure.
Simone. Ik ben er in mijn één antwoord vergeten. Dat was de opmerking van de heer Lespoir om toch ook eens vanuit de uitvoering WWB, de organisatie ISD Bol, richting het nieuwe plan WMO te kijken in casu de maatwerkers die daar gaan komen. En ik zal dat met mijn collega oppakken en kijken of wij daar iets mee kunnen met de systematiek die er komt. En we zullen het aankaarten binnen het DB van ISD Bol in ieder geval.
Nog even de vraag van de heer L'Espoir. Het ging over de service, met name naar 65-plussers, om meer service te bieden bij het aanvragen van de gemeentekaarten. Voordat de uitvoering van de aanvulling op de AOW met bijstand landelijk werd overgeheveld naar de Sociale Verzekeringsbank, had ISD Bol, CQ, de voorlopers daarvan, dat apart ingekocht bij de Sociale Verzekeringsbank. En dan kregen wij maandelijks een overzicht van welke klanten aanvullend bijstand werd verstrekt. Op basis daarvan hadden wij inzage in de inkomensgegevens van die betreffende klanten en hoefden we ook geen nadere gegevens op te vragen. Op het moment dat die landelijke regeling is ingevoerd, dat standaard naar de Sociale Verzekeringsbank gaat, krijgen wij die gegevens niet meer van de Sociale Verzekeringsbank en hebben wij dus geen inzage in een mogelijk pensioen van die mensen. Ik wil daar wel bij aanvullen dat het aanvullende formulier wat moet worden ingevuld op het moment dat er geen WWB-uitkering wordt verstrekt. Dat hebben we ook geprobeerd om dat tot een minimum te beperken. En dat betekent dat wij één bewijsstuk willen hebben rondom het inkomen. Dus gewoon één kopie van een bankafschrift of een specificatie van de uitkering. En de klant vult een verklaring omtrent vermogen in. Dus die hoeft niet allemaal kopieën te maken van de spaarrekeningen, Als hij verklaart van ik heb wel of geen vermogen boven de toegestane grens, dan weten wij genoeg. Dus het enige wat hij moet bijvoegen is één keer een kopie van zo'n specificatie van de Sociale Verzekeringsbank.
Ik wil nog heel even kort ingaan op de kantbepaling. In feite geldt voor die kantbepalingen hetzelfde als, zoals ik dat net zei, voor de premies. Er is bewust gekozen voor de kantbepaling. Vervolgens worden al deze kantbepalingen uitgewerkt in die uitvoeringsregels reïntegratie. En ook juist om op tijd te kunnen inspelen bij veranderingen. Want op het moment dat er minder budget beschikbaar is en je hebt in je verordening al vast liggen wat er allemaal aangeboden moet worden, dat we trajecten moeten aanbieden, dat we aan alle nuggers voor alle nuggers iets moeten doen, duurt het te lang voordat we kunnen anticiperen op veranderingen. En vandaar ook dat die kantbepaling staat, maar al die kantbepalingen worden uitgewerkt in de uitvoeringsregels waar de wethouder net naar refereerde. Dus ook het nuggersbeleid wordt uitgewerkt in die uitvoeringsregels. Nog even over de 16-17-jarigen. Een 16-17-jarige die niet voor een inkomensvoorziening komt, maar voor ondersteuning voor een traject, die wordt bij Bol gewoon voor Bol inwoners door de medewerkers van Bol ook opgepakt. Het is alleen zo dat wij geen klanten van het UWV oppakken. En dat is het verschil met de gemeente Heerlen. De medewerker van de sociale dienst van de gemeente Heerlen pakt ook een WW'er op. En dan nog even de Heerlense projecten. Ja, dat zijn projecten, deze twee bijvoorbeeld, die door de gemeenteraad van de gemeente Heerlen zijn vastgesteld en waarvoor ook middelen ter beschikking zijn gesteld om die projecten uit te voeren. Dus dat is niet zomaar iets wat wij als ISD Bol kunnen zeggen van nou, dat gaan wij doen.
Volgens mij is nog één vraag open van de toeslagen, 21 en 22-jarige, of die in de rest van het park zat ook verdwijnt. Het uitgangspunt was om alle verordeningen parkstalbreed uniform af te stemmen. Dus die is in alle gemeenten ook geschrapt. Maar daar wil ik wel de kanttekening bij maken. Al die verordeningen moeten in alle betreffende gemeenteraden besproken worden. En een gemeenteraad kan daar altijd, net zoals deze gemeenteraad, anders op beslissen. Maar het uitgangspunt is wel dat die overal geschrapt wordt. Ook om te voorkomen tot mensen naar een andere, of jongeren naar een andere gemeente verhuizen, omdat ze daar meer uitkering kunnen krijgen. En ja, er was een vraag van anticumulatiebepaling volgens mij. Waarom dat die, de vraag was waarom dat die geschrapt was? Anticumulatiebepaling wil eigenlijk zeggen, in de oude verordening, toen was er wel nog een schoolverlaterskorting, tot als je pech had als cliënt, tot je een verlaging kreeg, omdat je kosten kon delen, en nog een schoolverlaterskorting, en dan kreeg je verlaging op verlaging, en dan werd het bedrag wat je overhoudt zo minimaal dat je eigenlijk niet meer rond kon komen. Omdat die schoolverlatersverkorting is geschrapt, kun je eigenlijk niet meer die verlaging op verlaging krijgen. En is die eigenlijk gewoon niet meer noodzakelijk om hem nog te hebben. Maar dus als er meerdere verlagingen in een verordening staan, dan kun je als gemeenteraad bepalen om te zeggen van, ja, we moeten voorkomen dat hij dadelijk 80% gekocht wordt. Er moet ook nog een minimum bestaansrecht zijn. En
ja, goed, daar geldt hetzelfde voor als voor maatwerk, denk ik. En, dus daar kan ik verder weinig aan toevoegen. Wanneer een klant weet wat hij wil, heeft hij mogelijkheden om dat met zijn case manager te bespreken. Consulent.
Ja, ik zag dat ik ook nog een vraag had openstaan over de IOZ afstemmingsverordening. Vraag die u stelde, van vervalt dat Parkstad Limburg model dan definitief voor Bol? Ja, zolang wij aansluiting hebben bij, zolang wij de IOZ inkopen bij Maastricht, zullen wij die verordening op deze manier niet overnemen. Dan is het voor de hand liggender om het Maastrichtse model, zeg maar, te gebruiken.
Ja, dan ben ik erachter gekomen. Ik heb nog één vraag openstaan, ook richting de heer L'Espoir. En dan gaf u aan van, we hebben eerst beleid vastgezet, we gaan de langdurig inactieve gaan we met rust laten. Dat is inderdaad correct, maar daarbij hebben wij ook meteen gezegd dat op het moment dat wij ruimte hebben in het reïntegratiebudget, en dat volgens mij zat er nog een staatje bij van 2010 tot en met 2013 of 2014, dan zullen we kijken hoe we daar mensen toch nog uit kunnen gaan oppakken. Dus het is niet zo dat we nu weer, in tegenstelling tot het beleid wat we vastgesteld hebben, volledig actief met het langdurig inactieve aan de slag gaan. Maar als er budget is en uiteraard ook ruimte, dan zullen we het niet nalaten om nog een keer de, laat ik zeggen, groep van tijdelijke inactieve nog een keer door te lopen. Om te kijken of er toch nog mensen zijn die we een mogelijke nieuwe toekomst kunnen bieden.
Dan heb ik nog een korte mededeling op verzoek van de Griffie. U heeft deze stukken gekregen, een oplegnotitie, een losse notitie met de verschillen en ik geloof 10 losse bijlagen daarbij. Er komt een tweede versie waar al die 10 losse bijlagen in het oorspronkelijke, in de oplegnotitie achter het besluit zijn toegevoegd, zodat het maar één bestand is. U krijgt die nog via de Griffie, daar staat versie 2 boven. Daar is geen letter aan veranderd, maar dat heeft ermee te maken gehad dat we kregen deze verordeningen toegeleverd vanuit Parkstad. En ik zal heel eerlijk zeggen, we hebben behoorlijk zitten stoeien met de layout van 5-6 verschillende gemeentehuizen. Dat heeft ertoe geleid dat u in eerste instantie nu losse versies heeft gekregen, maar het dadelijk netjes verwerkt is in één stuk.
Met die laatste opmerking en de discussie gehoord hebben, stel ik u voor, conform de agenda, om dit voorstel door te, of deze pakket verordeningen door te sturen naar de Raad. En het is voorstel om dat een A-stuk te maken. Kunnen u zich daarin vinden?
Voorzitter, krijgen wij dan de gelegenheid om toch een amendement in te dienen?
Dat kan altijd, lijkt me.
Maar dan ben ik wel voor een B-stuk. Als er een dan ga, laat ik het zo stellen.
Ogenblik.
Oh.
We hebben even juridisch advies ingewonnen hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Daar moeten we er een B-stuk van maken, anders kunnen we er geen amendement op indienen, is de verwachting. Dan is het voorstel om het naar de Raad door te sturen en er een B-stuk van te maken op de agenda. En dan proberen we de discussie te beperken tot die punten die we gaan wijzigen. En niet nog alle vragen die we hier hebben nog een keer aan de Raad te stellen.
Dat zou ik dan wel een verzoek willen doen, want alle technisch inhoudelijke vragen van het hele pakket, met alle respect, maar ik zal er in de raadsvergadering heb ik deze ondersteuning er niet bij. Dat wil ik wel graag, maar dat vindt u niet goed. Nee, maar even zonder dolle, als we er inhoudelijk technisch op ingaan, dan krijgt u van mij het antwoord dat ik het u schuldig moet blijven. Dus als we kunnen afspreken dat het inhoudelijk niet gaat over de onderwerp, in ieder geval over de verordeningen, maar puur over
Over de inhoud, maar niet over punt en komma.
Excuseer.
Wel over de inhoud, maar dan met name over het amendement dat ingediend kan worden, dan kan het een B-stuk worden. Maar goed, om u zelf ook niet te frustreren in de vergadering dadelijk.
Goed.
Ja, ik had geluisterd dat u al 43 jaar uw werk foudeert, wat had ik? Nee. Ik had goed geluisterd. En,
zeg dat nou gewoon duidelijk.
Ik snap dan kan ik de oproep van de wethouder, maar het staat natuurlijk ieder raadslid ten alle tijden vrij om met een voorstel te komen. Laat ik het zo stellen. Ja. Wij gaan u geen technische details vragen waar niet uitkomt, maar als er toch al een discussie komt over strenger sanctiebeleid, dan zal er onderzijds ook een inhoudelijke discussie komen over het jongerenloket en baanbrekend werk. Waarom? Ja, ik zei toen straks, mag ik reageren? Toen zei meneer Doutzenberg, ik neem aan, als politieman, ja, heb ik dan fout mijn werk gedaan, want ik neem aan dat u op een verbaal of zoiets
maar
doet.
Meneer Spaar, we gaan hier geen hele lange...
Nee, ik dacht, als ik hier in die vergadering met hem die discussie kunnen aftoepen, niet inderdaad, ik wou u matsen.
Meneer Spaar, ook een blikje. We gaan hier geen lange debatten onderling voeren. Het voorstel is om het stuk in de agenda te brengen, het B-stuk, en ons te beperken tot de hoofdlijnen daarin. En er komt in elk geval waarschijnlijk een voorstel voor een amendement.
Nee, is goed, wij komen met wat hoofdlijnen.
Goed, dan er komt nog een nieuwe bal in het veld via de wethouder, ogenblikje.
Nieuwe bal in het veld. Nee, ik heb wat advies ingewonnen. Mijn voorkeur, maar dat bepaalt u uiteraard, is toch om er een A-stuk van te maken en om de fractie van Lijsborger te bewegen van het amendement een motie te maken om het te onderzoeken of het juridisch kan en mag. En ook te kijken dat andere gemeenten aansluiten, dan wijken we weer binnen Bolgemeente af qua verordening. En dan kunnen we het onderzoeken en dan krijgt u daar gewoon een antwoord op.
Het woord is aan de commissie.
Laat ik daar maar met pijn in het hart daarmee instemmen, want ik heb vandaag wat hier over de bühne horen gaan. Laat maar niks meer zeggen.
Maar zo ziet u dat het dualisme toch ook af en toe werkt.
Goed, dan is nu het voorstel om het toch een A-stuk te laten zijn en dan komt er een motie bij waarin dat onderzocht wordt, daar kan de commissie zich in vinden. Oké, ik zie de voorzitter van de raad, zie ik ook. We kijken even. In principe maken we er een A-stuk van. Mocht dat niet kunnen, omdat er mensen over willen praten, wordt het een B-stuk in de raad. En dan wordt aan het begin van de agenda, bij de vaststellen van de raadsagenda, wordt dat dan een B-stuk van gemaakt. Kunnen u zich daarin vinden? Ja? Dan maken we dat, kunnen we dat alsnog wijzigen in de raad. Als er nog moties of andere voorstellen komen, dan maken we er een B-stuk van. Goed?
Dus als er een motie komt, zelf een B-stuk?
Ja, dat schijnt zo te moeten, ja. Zodat, als we dat zo doen, dan... maar graag één spreker graag in de commissie, want anders kunnen we dat op de band niet opnemen. Dan is dat dus het voorstel, het is een A-stuk... En mochten er voorstellen komen om dan de deuken aan toe te voegen, wordt het automatisch een B-stuk en het vaststellen van de agenda van de raad. Iedereen het daarmee eens? Akkoord, dan is dat zo vastgesteld. Dan hebben we nog